onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 46, de veiligheid die er in God is, het eerste vers en het derde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Psalm 46, vers 1 en vers 3. Na de heilige wet van God en de samenvatting daarvan zingen we Psalm 90, het zevende vers. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Het zevende vers van Psalm 90. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienst is uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, uw zoon nog uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemde in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel, nog maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente geven wij de volgende voorbeden zijn plaats. Alleen voor de heer G. van Leeuwen, Westeinde 7, bij wie een tumor in de slokdarm is aangetroffen. Er wachten onderzoeken en behandelingen. De heer Gert van der Hoeven, Holgein 12a, die morgen onderzoek krijgt. Hij heeft enkele terugslag gehad, dus het geeft veel spanning. Anneleen Hogendoren, prinses Margrietstraat 4, die naar het ziekenhuis moet vanwege de kelamandelen. De heer Buis uit Singapore, die een geslaagde behandeling aan zijn hart kreeg. En mogen dank zeggen met Jeroen en Neeltje Neutenboom, Kastanjelaan 9, Driebrugge, bij wie op 11 oktober een zoon werd geboren, Jona Johannes Jan. Hij werd in het ziekenhuis geboren, moeder en zoon mogen weer thuis zijn en Jona is het broertje van Lotte en Hanna. Zoeken wij samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid, en die berouw hebt over het kwaad. Van u uit, Heere, mag het weer zondag zijn, en van u uit, mochten de klokken luiden, werden we geroepen, om in uw huis te zijn, om uw stem te horen. Of op andere plaatsen met uw dienst mee te luisteren. Omdat gij het zijt die ons roept, die ons ontmoeten wilt. U wilt dat we u kennen, dat we u kennen zoals u bent. Want die u kennen, Heere, die zullen u lief hebben. Die zullen u vertrouwen, die zullen verlangen u te dienen. En dat is uw wil over ons alle leven. Het zij wij voor de zoveel duizendste keer in de dienst zijn, het zij voor het eerst. En daaraan, Heere, hebben wij een levenslange leerschool. Dat is en blijft voor ons een levenslange les. Om u te kennen. Om u zo te kennen. Dat onze liefde tot u steeds dieper wordt. Ons vertrouwen op u steeds meerder wordt. Maar dat is nu juist, Heere, wat gij ons leren wilt. Heere, leer ons dat. Als wij naar uw dienst gekomen zijn en dan heeft als vorige week zondagmorgen dat hoort en dan heeft dat gaan naar uw dienst. Toch ook iets in zich. Van een gaan naar de rechtbank, naar de rechtszitting. Dan komen wij niet als rechthebbenden of als waardigen in onszelf. Zo ging het recht zou treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden. Wie onze zal bestaan in de dag van uw toren en van uw gramschap? Geef dat dat besef er was, Heere, toen we naar de kerk kwamen. Breng werk dat besef in ons, opdat we des te meer uitzien naar u, o Heere Jezus, die tot ons komt. Naar u, o Heere Jezus, enige borg, unieke middelaar. Laat ieder, Heere, die u in hem kent, zich veilig weten. Mogen beseffen, dan heb ik niets te vrezen. Al wankelde de aarde, al schudde mijn leven van zijn plek. Heere, geef dat kinderen, jongeren en ouderen. Laat ieder die u niet kent, zich onveilig weten. Bedreigd, belaagd, doen beseffen. Ik heb alles te vrezen. Maar ik mag hem nog zoeken. Heere, wees zo aanwezig in deze uw dienst. Dat uw aanwezigheid indruk maakt op ons aller hart en gemoed. Gedenkt u gemeenteleden, geliefden van ons die op vakantie zijn. Geef hen daar, geef hen een tijd van tot rust komen, van ontspanning die hen goed mag doen. We zeggen dat anderen weer terugkeerden uit Roemenië, weer ons midden mogen zijn. En voor de ontmoetingen die u daar gegeven hebt. We bidden u voor de Heer van Leeuwen. Wil hem de komende weken, maanden, uw nabijheid geven. Uw geest in zijn hart doen gevoelen. En en geeft u middelen tot genezing, dat die mogen slagen en mogen helpen tot beterschap en tot verhelping ervan. Gedenk hem, zijn vrouw en hun gezin. We dragen de heer Gert van der Hoeven aan u op. Geef dat in de spanning op weg naar morgen toe er stilte mag zijn tot u, Heere. Geef dat er niets ernstigs aan de hand blijkt te zijn. En geef de overgave aan u in deze weg. We dragen Anneleen Hogendoren aan u op. Geef dat zij op weg naar de operatie zich aan u mag toevertrouwen. Aan u, de God van haar leven, die nooit beschaamt. En geef dat door de operatie heen mag komen. We zeggen u dank voor de behandeling die de heer Buis kreeg. Geef dat alles, dat de roepstemmen en de zegeningen alles nader mogen brengen, mogen leiden tot u en tot uw heil. We zeggen u dank met Jeroen en Neeltje Neuteboom, dat hen opnieuw de kinderzegen hebt toevertrouwd. Geef dat Jona, als een gewillige Jona, zijn leven mag besteden in uw dienst, daar waar u hem roepen zult. We zeggen u dank dat u in de bevalling nabij was. En maak naar uw belofte uw wegen bekend, Heere. We bidden u voor allen die in onze samenleving, onze gemeente kwetsbaar zijn. Vanwege handicap of beperking. Vanwege leeftijd. Het hele jonge, hele prille leven nog in de moederschoot. Of het leven op hoge leeftijd. Dat oud is geworden en dat verminderde vermogens kent. Tenminste alle ontwikkelingen in de samenleving die de zorg voor het kwetsbare willen aantasten en bedreigen, bidden wij voor een ander en geef dat in uw gemeente, juist voor de kwetsbaren, een bijzondere plaats mag zijn, van meeleven, van hulp en van begeleiding. Gedenk allen die om hen heen staan, met al de liefde en de zorg van hun hart en handen. Hoor ons uit genade, Heere. Om Jezus wil. Amen. Vanmorgen is het reed Nahum aan de orde. We lezen het Nahum 1 en het Nahum 2. Wie vorige week Micha kon vinden, die bladert verder en is dan direct bij Nahum. We lezen Nahum 1. Vers 1 tot 7 en Nahum 2 vers 8 tot 13. De profeet Nahum, die door Gods geest geïnspireerd het volgende ook tot ons spreekt. De last van Nineveh. Het boek van het gezicht van Nahum de Elkozi. Een ijverig God en een wreker is de Heere, een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders en hij behoudt de toren zijner vijanden. De Heer is langmoedig, doch van grote kracht. Hij houdt de schuldigen geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm en de wolken zijn stof van zijn voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog. Hij verdroogt alle rivieren. Baten en Karmel kwelen, ook kweel de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem, de heuvelen versmelten. En de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht en de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? Wie zal voor de hittigheid van zijn toren bestaan? Zijn grimmigheid is uitgedrukt als vuur. En de rotstenen worden hem vermozzeld. De Heer is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. Tot zo het hoofdstuk 1, het hoofdstuk 2 vanaf vers 8. Opnieuw gaat dan over Nineveh. Nineveh is wel als een watervijver. Van de dagen af dat ze geweest is, of ze zullen vluchten. Staat, staat, zal men roepen. Maar niemand zal omzien. rooft zilver, rooft goud. Want er is geen einde van de voorraad, van de heerlijkheid van allerlei gewenste vaten. Zij, de stad Nineveh, is geledigd, ja uitgeledigd, uitgeput, haar hart versmelt en de knieën schudden. En al de lenden is smart en alle aangezichten betrekken als een pot. Waar is nu de woning der leeuwen en die weide van de jonge leeuwen? Alwaar de leeuw, de oude leeuw en het leeuw wel wandelde en er was niemand die hen verschrikte. De leeuw die genoeg roofde voor zijn welpen en wurgde voor zijn oude leeuwinnen. Die zijn holen vervulde met roof en zijn woning met het geroofde. Ziet, ik wil aan u, spreekt de Heere der Heerscharen. Ik zal er wagens in rook verbranden en het zwaard zal uw jonge leeuwen verteren. En ik zal uw roof uitroeien van de aarde en de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden. Tot zover uit de profeet Nahum. De tekst is Nahum 1 vers 7. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. We zien drie lijnen in die vanuit deze tekst. Ten eerste de Heere verschrikt. Ten tweede de Heere vertroost. Ten derde de Heere verdeelt. De Heere verschrikt, vertroost en verdeelt. Nahum 1 vers 7. Vandaag zijn er namens uw kerkraad de volgende afkondigingen. Dat aanstaande zondag 23 oktober 's morgens dominee A. Snoek uit Kesteren voorhoop te gaan. En s'avonds dominee C. Boele uit Albeijenland. Aanstaande woensdagavond 19 oktober begint de kerk om 19:30. Het gedeelte van Romeinen 2 vanaf vers 7 aan de beurt, waar Paulus aantoont dat ieder mens het evangelie nodig heeft. Ik hoop dat u gelegenheid vindt om ook dan in Gods huis te zijn. Aanstaande zaterdag 20 oktober zal voor de 15e keer de Goede Doelenmarkt worden gehouden, die om 1 uur 's middags in de oude school begint. De catechisaties vallen uit in de week van de herfstvakantie, dus deze week. Alleen de belijdenscatechisatie die gaat wel door. Verder hierbij de eerste huwelijksafkondiging van het voorgenomen huwelijk van Theanne Breuren, dorp 11, en Johnny de Wit uit Veenendaal. Ze hopen de overlente donderdag 10 november in het huwelijk te treden. Ze willen God zegen over huwelijk vragen in een kerkdienst die om 3:00 hier in onze kerk begint. Ben ik als vader van de bruid zelf voorhoop te mogen gaan. Eventuele bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk kunt u schriftelijk en leesbaar ondertekend indienen tot met aanstaande zaterdag bij de scriba van de kerkraad, de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39, de Nieuwe Brug. De collecten zijn de eerste voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Aan de uitgang voor de kerk van harte worden ze aanbevolen. Terwijl we zingen in het verlengde van de schriftlezing uit Nahum uit Psalm 94, de versen 1, 8 en 12. Verschijn u blinkend, God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Vers 8, de Heer is in dit moeilijk leven, zijn volk en erfdeel nooit begeven. En vers 12, de Heere mijn bondsgod was voor deze, mijn hoog vertrek in al mijn vrezen, mijn steenrots en mijn toeverlaat. Psalm 94, vers 1, 8 en 12. Nahum, hoofdstuk 1, vers 7. De Heere is goed. Hij is der sterkte in de dag der benauwdheid. Hij kent hen die op hem betrouwen. De Heere verschrikt, de Heere vertroost en de Heere verdeelt. Gemeente, er worden, en dat is een goede zaak, nogal wat kaarten gestuurd. Ook veel gemaild, maar ook al kaarten gestuurd. Als iemand jarig is, of na een geboorte, of bij een jubileum. Of juist bij een huisopname, of een ziekte. Of na een overlijden. Dat gebeurt gelukkig veel onder ons. En wie zelf eens een kaart kreeg in zo'n situatie, die weet ook hoeveel steun dat geven kan. En wat een meerwaarde het heeft. Als je dan in je mail, of als je dan op die kaart een kaart uitzoekt, waar een bijbeltekst op staat. Zeker als zo'n bijbeltekst met zorg en biddend wordt uitgezocht. Welke tekst zal ik aan die man, die vrouw in het ziekenhuis sturen? Ik zou zeggen, laat ook de jongere generatie dat maar blijven doen. Ook als je 25 bent of zo. Is het goed om zo met gemeenteleden, ouder dan jij misschien, mee te leven. Nou, als je dan zo wat kaarten hebt om te versturen en je laat eens een keer zo door je handen gaan van welke zal ik na mevrouw ik sturen in het ziekenhuis. Dan kwam je misschien ook wel eens deze tekst tegen op een kaart. De Heere is goed, hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, hij kent hen die op hem betrouwen. Mooie tekst. Staat in Nahum. Nou ja, dat is dan misschien het enige wat we voor tekst uit Nahum kennen. Wat we dan meestal niet doen, is denk ik, dat we eens even in de Bijbel gaan zoeken van wat is het verband van zo'n mooie tekst? Als je dat wel zou doen bij zo'n kaart waar Nahum 1 vers 7 op staat, en we deden dat vanmorgen natuurlijk eigenlijk in de schriftlezing, dan zou je wel eens kunnen denken van nou, dat ligt er niet om. Dat is nogal heftig wat er omheen staat. God is een wreker. Ja, hij is een wreker. Wordt nog eens herhaald ook. Zeer grimmig. Hij scheldt en hij verdroogt de rivieren. Ja, hij is een wreker. Zijn gramschap, zijn toren en zijn grimmigheid. Wie zal daarvoor bestaan? Dan zou je zeggen, nou, dat is wel een enorme tegenstelling. Dan valt Nahum 1 vers 7 het des te meer op als één hoge bergtop. Ja, en verder wel een heel duister, donker, droefgeestig landschap. Ik heb gevraagd, hoe zit dat nou eigenlijk? God is goed en God is een wreker. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken met het aangemeente. Die omgeving van onze tekst, waaruit je inderdaad wel afleidt, ja, de Heere verschrikt. Een wreker is de Heere. Nou, stel je eens voor, stel je een man voor die zo'n lieve man is. Zo'n lieve man, als ze zijn auto bekrassen, dan kijkt hij vriendelijk en hij glimlacht eens. Als ze zijn vrouw beroven van de tasje, dan glimlacht hij eens en hij zwaait vriendelijk naar die man die dat doet. Als ze de fiets van een van zijn kinderen stelen, dan staat hij erbij en hij knikt beminnelijk en hij zwaait ze goeiedag. Als ze voor zijn ogen een van zijn kinderen vastpakken op het schoolplein en meesleuren en in een vreemde auto zetten en wegrijden, dan staat hij te glimlachen en hij zwaait vriendelijk naar die mensen, want hij wil met niemand ruzie hebben. Zo man, zou jij die als vader willen hebben? Nee. Bij zo'n vader voel jij jezelf met heel je benauwen niet veilig. Echt niet hoor, echt niet. Nou heb ik goed nieuws voor je. God de Vader, die is zo niet. God is ook vader, maar niet op zo'n manier. Als God ziet dat iets wat van hem is, iets wat hij lief heeft, wordt aangetast, wordt aangegrepen, wordt vertrapt, dan treedt hij wel op. Dan torent hij en dan ontbrandt zijn ijver. Dat heet wreken. Dat bedoelt met God is een wreker. Kijk, dat is bij ons natuurlijk altijd ontzettend gevaarlijk iets. Als wij iets in ons van binnen opvoelen, borrelen, omdat onze spullen worden aangetast, of onze man of vrouw wordt mishandeld, dan raakt dat heel gauw alle controle kwijt. En dan zeggen en doen we dingen waar we geen enkele controle meer over hebben en waarmee we onszelf te buiten gaan. We verliezen alle redelijkheid en billijkheid uit het oog. En we vergeten ook nog heel makkelijk dat God de overheden heeft gegeven om recht te doen en te straffen en dat we nooit eigen rechter mogen zijn. Dus bij ons is dat iets heel gevaarlijks, dat wraakgevoel. Maar de Heere zegt, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden en bij de Heere is dat wel in goede handen. Hij doet dat rechtvaardig en zuiver en billijk. Als iemand komt aan iets van God, een inzetting, een gebod. Als iemand komt aan iets wat de Heere lief heeft, dan krijgt hij met Gods wraak te maken. Dan roept hij Gods innerlijke toorn op. En dat geldt zeker ook. Als wij komen aan de naam en de eer van God. Kijk, wat dan geldt bij ons. Moet ook een gruwelijk uitkijken. Als ik me mijn eer voel aangetast. Als ik mijn naam te grabbel gegooid voel. Moet ik maar heel en eerst tot 25 tellen. En er een paar nachten over slapen. Want ja, die eer van mij. Wat heb ik wat ik niet ontvangen heb. En dat eergevoel van mij. Dat zijn hele, hele gevaarlijke dingen. Maar God is God. Hij verdient de eer. Hij heeft recht op de eer. Hij is de schepper, de onderhouder van alles. Wie aan hem komt, ja, die krijgt met zijn wraak, zijn toren, zijn vergelding te maken. Zonde, welke zonde dan ook, doet dat. Zonde tast Gods eer aan. Gods naam, Gods wezen, zonde tast aan wat hem lief is. Zijn eer, zijn naam, zijn gebod, zijn inzetting. Daarom moet je nooit denken dat zonde wel zonder gevolgen zal blijven. Zal wel goed aflopen. Merk ik nooit meer iets van dat ik het heb gedaan. Moeten we nooit denken dat zonde wel iets is waar het nooit op terugkomt en waar we nooit iets op terug zullen horen. God wreekt zich als zijn naam, zijn eer wordt, die is hem zo lief. Dan ijvert hij met een heilige wraak om dat te vergelden. En worden vergeleken met een wervelwind en een orkaan. Met een aardbeving. De aarde licht zich op. Met een blikseminslag en een vuur. Je zou eens op een plek moeten staan waar en een aardbeving is. En een orkaan en de bliksem inslaat. Nou, dan blijft er niet veel van je over. Als je op die plek staat. God zal de zonde vergelden. Denk nooit. Ik merk er toch niks meer van dat ik heb gezondigd. Dat waait wel weg. En er gaat wel over. Erger hoor ik catechismes zeggen. God zal de zonde tegen zijn hoogste majesteit begaan. Ook met de hoogste straf. Dat is de eeuwige straf aan lichaam en ziel straffen. Je zou toch met onverzoende schuld naar God op weg zijn. Je zou toch met onbeleden, onvergeven zonden naar God op weg zijn. Wie zijn zonden zijn nog niet vergeven. En is toch, en dat bij geval, we zijn op weg naar God. Wie zal bestaan zonder voor eeuwig te worden weggevaagd in zijn wraak als een wervelwind, een orkaan en een blikseminslag? Je zou toch iedereen willen tegenhouden van wie je denkt dat hij daarheen op weg is zo? En toch zie ik iemand die daarheen op weg is. Toch zie ik iemand. Je zou hem wel tegenhouden. Dat wilde Petrus ook. Die zei tegen de Heer Jezus: dat zal u geenszins geschieden. Maar de Heer Jezus die ging toch verder. Hij liep naar die plek waar de wraak van God straffend neer zou dalen op dat kruis op Golgotha. Nou ja, lopen. Hij kruipt op een gegeven moment. Bloedzwetend en kruipend over de grond in de hof van Gethsemane. Maar verder gaat hij. Richting de plaats van Gods wraak. Gods grimmigheid. Gods toorn. En het wonderlijke is, dat heeft God hem zelf gevraagd. Dat heeft zijn vader hem zelf gevraagd. Mijn kind, wilt u daar niet naartoe gaan? Naar die plek. En toen heeft hij gezegd: vader, dat doe ik. Ik kom. Ik zal naar die plek gaan. En in een heilig samenspel van de vader en de zoon ontlaat zich die wraak van God en die toren als een blikseminslag en als een orkaan op het middelste kruis op Golgotha. Daar is het gebeurd. En daar gebeurt het dan ook nooit meer. Daar komt zijn wraak, zijn toren, nooit meer. Want er is die wraak al uitgewoed. Tussen de vader en de zoon op Golgotha's heuvel. Daar is ontkoming. Daar ben je veilig. God moet, God zal de zonde straffen. Of aan jouzelf. Of aan zijn zoon. En hij komt langs. Om te zeggen: laat ik het dan toch mogen doen aan mijn eigen zoon. Niet aan u. Maar laat mij het dan toch mogen doen aan mijn eigen zoon. Hij komt bij je langs en hij zegt: heb je zonden? Ja, die heb je. Nou, denk niet dat je ze zelf wel dragen kan. Dat zou de grote vergissing van je leven zijn. Geef ze toch aan mij mee. Dan leg ik ze op mijn kind. En dan is de zonde gestraft. Dan is mijn toren geweest en uitgewoed. Dan ben jij ontkomen. Dan bent u ontkomen. Dan geldt dat machtige hij voor mij. Dan bent u ontkomen. Aan de wraak en de toren van God nooit meer. Dan ben je ontkomen dankzij het dierbaar bloed van mijn enige geboren zoon, zegt God, en van mijn zaligmaker. Dan ben je voor eeuwig ontkomen. Maar wie dit op zijn beloop laat, wie hier de noodzaak en het nut nog maar niet van inziet, die is op weg naar een plek wat ik zelf moet dragen. Vreselijk en zeer grimmig en een wreker in eeuwigheid zal de Heere dan zijn. Inderdaad. Wat een enorme tegenstelling. Gods toren, Gods grimmigheid en wraak over zonden die niet gestraft zijn en die niet gelegd zijn op zijn eigen enige geboren zoon. En dan die bergtop die daar bovenuit steekt in het licht. Dat de Heere goed is. Dat de Heere dus ook vertroost ten tweede. Dan denk je, dat is wel een enorme tegenstelling. En toch, dat is wel waar. En toch is dat, het is niet alleen een tegenstelling. Die wraak tegenover die goedheid van de Heere. Maar die wraak is ook een versterking van die goedheid van de Heere. Die wraak van God is een vertroosting. Dat betekent Nahum ook. Nahum betekent troost. Trooster. Want dat God zo opkomt voor zijn eer, dat betekent dus dat hij het ook op zal nemen voor zijn volk, voor Juda. Wee degene die aan het volk van God komt. En is dan hier wie aan Juda komt. Die zal met een God te maken krijgen. Die zich verschrikkelijk torent en die een wreker is vol van grimmigheid. Wat ben je dan veilig als je bij zijn volk hoort? Wat ben je dan veilig? Mag na hem zeggen, te midden van Juda, als deze God je vader is. Hoef je echt niet bang te zijn. Denk je wordt meegesleurd door de duivel. En dat God dat maar op zijn beloop zou laten. En een beetje vriendelijk zou glimlachen naar de duivel. En hem zijn gang zou laten gaan. Nee, dat de Heere zo'n wreker is over zijn vijanden. Dat versterkt de goedheid van de Heere voor zijn volk. Of die ook veilig zijn. De Heere vertroost. Wee degene. Die aan mijn Juda komt. Die aan mijn volk komt. Die komt aan mij. En dat zal hem slecht bekomen. Maar mijn volk zal bij mij veilig zijn. Kijk, dat is de troost die na hem brengen mag en brengen moet. In de tijd waarin hij leeft in het tweestammenrijk Juda. We zijn, even voor de plaatsbepaling, 70 jaar verder dan vorige week. Micha. Dat is ongeveer 725 voor Christus. We zijn nou zo'n 70 jaar verder, dus rond 660 voor Christus. In die 70 jaar zijn er wel twee dingen gebeurd rondom en in Juda die we even helder moeten hebben. Het eerste is in die 70 jaar is Assyrië, dat in tijden van Micha nog een beetje een gewoon land was, uitgegroeid tot de wereldmacht en het wereldrijk van die dagen. In 722 voor Christus heeft Assyrië Israël ingenomen en de 10 stammen gedeporteerd en verstrooid. In 701 voor Christus, ten tijde van Hiskia, heeft Assyrië Jeruzalem belegerd en Hiskia bespot. Maar Hiskia die bracht die brieven voor Gods aangezicht in de tempel. En Hiskia, de Godwettige koning, die bad voor zijn volk Juda. En toen bleef Jeruzalem dus toch nog gespaard. Nou, daarna is Assyrië al gauw om Juda heen getrokken naar het zuiden toe. Naar de andere wereldgrootmacht in die tijd, Egypte. En in 663 voor Christus vindt de slag bij No plaats, dat is Nahum 3 vers 8 en 9, ook wel Thebe genoemd. En Assyrië verslaat in 663 voor Christus Egypte en is de enige grote wereldmacht geworden. Ze hebben dan een koning Assurbanipal, die wel de Hitler van het Oude Oosten wordt genoemd. En dan moet Assyrië nog terug, van Egypte weer terug naar het noorden toe. En dan komen ze ook nog zo net eventjes langs Juda. Dat ziet er dus niet best uit. Als Assyrië op terug van Egypte ook nog even langs Juda komt. En het tweede wat er gebeurd is in Juda. Koning Hiskia is gestorven, de godvruchtige koning die de tempel heeft gereformeerd. En zijn zoon is nu koning geworden. Manasse. Ja, aan het eind is hij wel bekeerd. Maar daarvoor was hij een van de meest goddeloze koningen die Juda ooit heeft gehad. Er zal nou geen koning meer zijn die voor Juda bidden zal. Als Assyrië Juda en de stad Jeruzalem zal belegeren. Dus Assyrië bedreigt Juda. Juda is maar een speldenknop vergeleken bij Assyrië. En het heeft geen koning meer om voor haar te bidden. En dan roept God na hem. De trooster. De last van Nineveh. Nineveh, dat nou op het toppunt van zijn wereldmacht is, vergaat. Dat zou je vandaag de dag zo zeggen, Amerika wordt een derde wereldland. Maar Nahum zegt het, Assyrië vergaat. En wat moet je opletten, hè? Ook wel even een goede link om te leggen. 100 jaar geleden vond in Nineveh een massale bekering plaats. Toen daar een profeet uit Israël was gekomen, Jona. En heel de stad, als een massale volksbekering, bekeerde zich. Maar ja, dat was 100 jaar geleden. Daar is nou in Nineveh blijkbaar bitter weinig tot niks meer van terug te vinden. Het is een stad van goddeloosheid. Een stad van verzet tegen Juda, Israël en de God van Juda. Maar na hem verkondigd, Nineveh zal vallen. God laat niet aan Juda komen. Denk erom. Wie aan Juda komt, die komt aan de Heere. Aan die wreker, aan die ijveraar, wiens toren groot is over zijn vijanden. Nineveh zal vallen. Juda mag wel veilig zich weten met deze God. God is goed. Hij bewaakt, hij beschermt zijn volk. Omdat hij het zo lief heeft. Dat voorbeeld. Als u voor uw verjaardag een armband krijgt van een van uw kinderen. Wat jongere kinderen. Die met zijn laatste spaarcentjes die armband heeft gekocht, dan bent u daar zuinig op. Dan laat u die niet slingeren en dan wil u die niet kwijt. Want wat je zo duur hebt gekocht, hebt gekregen, dat wil je niet kwijt. Nou, de Heer heeft zijn volk verkregen. En daar heeft zijn eigen zoon zijn laatste druppel bloed voor gegeven. Iets wat je zo kostbaar krijgt, dan ben je zuinig. Daar wil je ook niet kwijt. En dat laat je ook niet afhandig nemen. De Heere is goed. Vrees niet. Vrees niet. Want in deze God is Juda veilig. Vrees niet. Want de Heere zal voor u strijden. En de Heere beschermt je. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. Dat is dan hetzelfde woord, sterkte, wat we een tijdje geleden in Avondienst en Joël 3 tegenkwamen. Dat woord kun je ook vertellen met kasteel, hoog vertrek. Hè? Nou, wie in Duitsland op vakantie is, of wie door Duitsland heen rijdt, die ziet er al licht een paar staan. Een paar van die slossen, Schloss Waldeck of een heleboel van die kastelen hebben ze. Misschien hebben we er ook wel eens één bezocht. Hè? Altijd hoog gelegen. Hoog op een uitstekende heuvel, op een uitstekende rots. Je hebt vanuit dat slot een geweldig uitzicht op de omgeving. Dat was belangrijk. Daar kon dus vroeger iemand nooit zomaar naartoe lopen. Om dat slot aan te vallen. Want ze zagen je al van heinde en ver aankomen. En vanuit het hooggelegen slot was je een schietschijf voor de verdediging. die zich zo ver kon afmaken. Zo'n kasteel, zo'n slot, zo'n burcht. Daar was je wel veilig in. Nou, de Heere zal een kasteel, een slot, de sterkte zijn. En zijn muren, om zo te zeggen, dat zijn de muren van zijn wraak, zijn ijver en zijn grimmigheid tegen al zijn tegenstanders. Daar komt niemand doorheen als het benauwd wordt. Nou, en er is wat benauwdheid als je let op wat er in de wereld gebeurt. Nou, dan kun je er wel eens het benauwd van krijgen. Als je let wat er in je leven gebeurt of gebeuren kan. Kun je het ook wel eens een beetje benauwd krijgen. Als je een gevoel van angst, onzekerheid hebt waar je maar niet kwijt kan. Bedreiging. En je voelt je ook nog, net als de rijden van Juda, als gelovige een steeds kleinere minderheid worden. En je voelt je alleen staan. En dan nog de dag der benauwdheid. Daar wat mee bedoeld. Een tijd die benauwdheid zich als het ware samenklontert. Het gevaar, de brein zich samenbalt en samenspant. Hoeft dus niet een letterlijke dag te zijn. Maar een tijd, een periode in je leven. Dat al de benauwdheden samenballen. Dat kan ook een uur zijn. Het uur voor de operatie. Of het uur van je sterven. Waar je het benauwd van krijgt als je eraan denkt. Kan de dag zijn van je uitslag. Kan de dag zijn van de begrafenis van je geliefde waar je het benauwd van krijgt. Dat kan een periode van je leven zijn. Een periode van rouw, een periode van depressie. Een periode van diepe donkerheid en aanvechting in je hart. De dag der benauwdheid. Maar u krijgt een kaart van Nahum. De Heer is goed. De Heer is tot sterkte in de dag der benauwdheid. De Heer is uw kasteel. En met zijn muren van zijn wraak en grimmigheid zal dit voor u opnemen. En zich tegen uw vijanden te weerstellen. Zal hij de duivel schelden. En zal u nooit ten onder laten gaan. Vrees niet. Hij is tot sterkte. In de dag der benauwdheid. En hij kent je, staat erachter. Kennen. Dat is in de Bijbel het echte woord wat bij een vader hoort. Kennen. Zoals een vader of een moeder zijn of haar kind kent. Zo kent de Heer zijn volk. Psalm 103. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein van krachten. En wanneer vooral. Hij weet wat je nodig hebt. Eer dat je hem bidt. Want hij kent je zo door en door. Hij zal zijn kinderen goede gaven geven. Precies op tijd. En precies wat je nodig heeft. De Heere kent je. Vrees niet. Vrees niet. De Heere kent je. Hij zorgt dat niemand je uit zijn hand kan rukken. Hij zorgt dat hij er doorheen komt en bewaard blijft. Hij zorgt dat het kruis nooit boven je schouders uitgaat. Of dat de schouders gesterkt worden nadat het kruis zal zijn. Hij zorgt dat je doorkomt en dat je aankomt. Dat je in het vaderhuis komt met zijn vele woningen. Hier de benauwdheid. Daar de heerlijkheid. Hier zijn het maar dagen. Daar is de eeuwigheid. Hier zijn de dagen der benauwdheid. Daar is het eeuwige leven der heerlijkheid. Vrees niet. Vrees niet. De Heere kent je. Hij weet precies tot hoever hij het kan laten gaan. En hij weet precies wat je wanneer nodig hebt. Vrees niet. Zou ik met zo'n God mogen vrezen? Moeten vrezen? Dat zou toch eigenlijk een belediging voor mijn God zijn. Dat zou toch een miskenning zijn van zijn macht, zijn trouw, zijn zorg. Dat doet me alleen verdriet. Het is ook echt nergens voor nodig. Vrees niet. God is goed. Hij is tot sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent je. Vrees niet. Dat is na hem de trooster. Die namens God vertroost. Juist die wraak van God en zijn toren zijn die muren waarmee hij zijn volk omringt en beschermt. En waarin erachter waardoor zijn volk zich veilig mag weten. Onnoemelijk veilig, eeuwig veilig. Dat mag Nahum dus verkondigen. De last van Nineveh en de troost van Juda. Nee hè. Dat staat er niet. Er staat niet. De Heer is goed. Hij is de sterkte dag der benauwdheid. Hij kent hen die in Juda zijn. Dat staat er niet. Waarom niet? Kom bij het derde. De Heer verdeelt. Omdat Nahum een ware profeet is. En ware profeten. Let maar op de hoogste profeet, Heer Jezus, die spreken nooit in het algemeen. God kent hen die van Juda zijn. Nee. De ware profetie, de ware prediking, die is nooit algemeen en voor het menselijk oog. God kent en bewaart allen die gedoopt zijn, die belijdenis hebben gedaan. Die twee keer per zondag in de kerk zitten. God bewaart en kent allen die aan het avondmaal gaan. Nee. Dat is niet de ware prediking. Daar moet je ook vuurbang voor zijn ook. Als het die kant op gaat in een gemeente. Voor een prediking die de indruk wekt. Of die dat gevoel geeft. Dat het algemeen is. En voor iedereen die je met het blote oog in de kerk of aan de avondtafel ziet zitten. Nee, de Heere verdeelt. Die verdeelt Juda. Hij verdeelt ook zijn verbondsgemeente vanmorgen in Wader. Ware profeten richten bood hij tot een algemene uiterlijke categorie. Maar tot het innen. Deed Jezus dat ook niet? Zalig zijn de discipelen, de scharen, nee, de armen van geest. Hij verdeelt de scharen in twee groepen. Zalig zijn die treuren, enzovoort. En zo in die trant deed Nahum het ook al. Hij kent degenen die op hem betrouwen. En dat hoeft dus niet van allen in Juda te gelden. Dat het ook niet van allen in hervormd Wader te gelden die in de kerk zitten. God verdeelt ook zijn verbondsgemeente. Zalig zijn zij die op hem betrouwen. Dat woord voor betrouwen, dat betekent letterlijk. Die zich verbergen. Die zich verstoppen. Ja, wat kun je doen voor een spelletje? Je verstopt je op een moeilijk plekje. En je hoopt dat niemand je vinden kan van je vrienden of vriendinnen. Maar hier is geen spelletje. Hier is het hoge ernst. Het is hier een verbergen om te schuilen. Om te schuilen voor het gevaar. Denk, daar kon ineens wel heel makkelijk over. Denk aan een vogeltje. Een klein vogeltje. Dat ineens een grote kraai ziet komen. En het vogeltje dat vliegt en dat vliegt. En dat vliegt in een rotspleet. En daar verbergt het zich. Die kraai die ziet het niet. En die kraai is te groot. Die kan niet in die smalle spleet komen. Dat vogeltje verbergt zich. Voor het gevaar en dan is het veilig. Nou is het wel zo. Hoe groter die vogel wordt, hoe minder gauw hij dat zal doen. Als die vogel groot geworden is, is hij voor een kraai en een merel niet meer bang. Nou ja, dan moet er wel een arend aankomen. Nou ja, dan zal hij zich nog verbergen in die rotspleet. Verbergen als er gevaar is. Van de last van je leven die het te zwaar gaat worden. Van de schuld die je weet dat je die hebt en die op je rust. Van de zonden en verzoekingen die je omringen. Maar er is de Heere, de rotsteen, die als vader alle kwaad weert of ten beste keert om het te heiligen. Die als zoon wast in zijn bloed van al mijn zonden, zodat ik vlekkeloos ben, gewassen. De Heilige Geest die me vernieuwt en kracht geeft, die me staande houdt en die me bewaart in het geloof. Verberg je in hem. Vlieg, vlucht naar hem toe. En schuil in de rotsteen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En kijk, dan is het precies andersom. Hoe groter je wordt in het geloof, hoe eerder daar je vlucht. Eerst verborg je alleen in de Heere bij hele grote levenslasten. En als je hele grote zonden had gedaan. En voor hele grote verzoekingen. Van kleine beproevingen. En van zeg maar kleine zonden. En kleine verzoekingen dacht je van och dat... Dat red ik zelf wel. En je kon gerust aan iets beginnen zonder dat je deed bidden. En je kon gerust 's ochtends de deur uitgaan zonder dat je tot God bad. Er stond toch niks bijzonders op programma. Dus dat gaat toch wel goed. Maar dat werd steeds anders. En zo steeds anders aan het worden. Ook voor die hele kleine beproevingen. Die kleine hobbeltjes. Ook voor die, ja, wat ze dan hele kleine zonden noemen. En ook voor die, zeg maar, hele kleine verzoekingen. Vlucht ik tot de Heere. Want ik ben zo zwak. Ik ben ieder ogenblik in nood en in gevaar. Om te vallen, om te bezwijken, om af te dwalen, om te komen. Noem maar op. Het gebeurt steeds vaker. Dat ik me verberg in de Heere. Nou, bent u er zo een? Ben jij er zo een? Eén van degenen die op hem betrouwen. De Heere verdeelt zijn gemeente in tweeën. In gedachten zie ik aan de rechterhand degene staan die op hem betrouwen. Het gevaar is te groot om het niet te doen. En ik ben te zwak om het niet te doen. En de Heer is te goed om het niet te doen. Ik verberg me in hem voor alles. En in gedachten zie ik de andere gesteld aan zijn linkerhand. God verdeelt zijn gemeente in tweeën. Ben jij er een die zich in God verbergt? Die hem betrouwt. Dan kent hij je. Dan geldt die troost u, jou. Dan vertroost de Heere je dat hij goed is. Dat hij tot sterkte in de dag der benauwdheid is en dat hij je kent. Al is dat, tenminste, probeer even mee te denken. Dat is nog een heel ding. Juist die mooie teksten, dat kunnen hele dingen zijn in je leven. Ik bedoel dit. Juda wordt bedreigd. De koning is goddeloos. Assyrië komt steeds dichterbij. Nou, wat merk je ervan? Wat merk je ervan? Dat de Heere tot sterkte is en dat de Heere Juda kent? In Noord-Korea worden ze vervolgd, in een werkkamp gezet tot ze van uitputting doodhongeren. Ja, de Heere is goed. Hij is tot sterkte in benauwdheid en hij kent degene die op hem betrouwen. Oh. Maar ook al woon je niet toen in Juda, en dan woon je niet vandaag in Noord-Korea, dan kun je het ook hier nog wel hebben in je leven. Ik denk, ja, wat merk ik daarvan? Dat de Heere tot een kasteel is en tot sterkte. En dat de Heere me kent en dat hij weet wat ik nodig heb. En dat hij precies op tijd weet wanneer en wat. Ik merk er zo weinig van. Ik voel het niet in elk geval. Het wordt alleen maar dreigender van buiten. En ik voel het alleen maar donkerder van binnen worden. Dat is nog een heel ding, zo'n tekst. Daar kun je bijvoorbeeld mee overhoop liggen. En tegelijkertijd mag ik het ook zo zeggen. Dat is de belofte eigen. Ja. Het is eigen aan de beloften Gods dat ze worden beproefd. Dat je denkt, het lijkt er niet naar. Ben ik wel iemand die daarbij hoort? Heb ik me niet vergist dan? Misschien is dat tot de grootste dag der benauwdheid. Als je de benauwdheid naar de keel vliegt van, is dat maar wel waar voor mij? Of heb ik me vergist, is God nooit in me begonnen en is het allemaal inbeelding geweest? Vlucht. Verberg je dan in God. Juist dan! Want echt, dat los je zelf niet op en dat kun je zelf niet aan. Als het erop aankomt. Maar juist dan verberg je in God. Heere, ik kan daar niet tegenop en ik weet er geen raad mee. En ik hou het volgens mij niet lang meer vol zo. Verberg je dan in Hem. In de Vader. In de Zoon. In de Heilige Geest. En Hij kent degenen die juist ook in die aanvechting tot Hem vluchten. Zich in Hem verbergen en in Hem schuilen. Al lijkt het niets te helpen, al kan het ook op een heel andere manier blijken, dat Hij juist spreekt tot mijn hart, terwijl het alleen maar erger en slechter wordt met mijn ziekte. Maar het kan ook zijn dat ook dat niet gebeurt, maar dat Hij me laat wachten en verwachten. Blijf de Heere verwachten. Het is de belofte eigen dat ze wordt beproefd. Maar het is de belofte veel meer eigen dat ze je nooit beschaamt. Wie maar verbergt. En wie zich maar verbergt. En wie maar vlucht. En wie maar schuilt. In de Heere. Zo preekt Nahum dus. Twee hele duidelijke lijnen. Al lijkt Nineveh op dit moment nog zo sterk. Als dat op het toppunt van zijn macht is, nog een scheurtje te zien in Nineveh. Nahum profeteert het, Nineveh zal vallen. En later zal Babel vallen, Openbaringen 19, die grote stad. En wie daarin woont, al waant hij zich nog zo sterk, die valt met Babel. Zeg de goddeloze, dat hem kwalijk zal vergaan. Ik zeg het u bij deze. En ik zeg het u nu. Zodat u zich nog bekeren kunt. En zeg de rechtvaardige. Dat hem wel zal gaan. Ik zeg het u bij deze. Ook al lijkt het niet zo. Ook al wordt het beproefd. Die hem verwachten. Zullen niet beschaamd worden. Het zal de rechtvaardige. Wel gaan. De catechismus vat het samen, zondag 19. Wat troost u de wederkomst? Dat dezelfde Jezus, die zich tevoren om mijnentwil in het gericht van God gesteld heeft, zal wederkomen op de wolken. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Want een wreker is de Heer. Maar hij zal mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de eeuwige heerlijkheid. Want God is goed. Amen. Laten we van Psalm 91 zingen, de versen 4 en 5. Psalm 91, de versen 4 en 5. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere God die vertroost, dat Gij de sterkte zijt in de dag der benauwdheid, dat U kent en verzorgt en bewaart tot in eeuwigheid, zodat er niets te vrezen is, Heere. Want zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Heere, Gij vertroost allen die zich in U verbergen. En U verdeelt de gemeente daarmee. Gij weet wie dat geldt, Heere. Jong of oud, kind of ouderen, die zich alleen maar kunnen verbergen in U, hoe langer, hoe meer, die steeds minder zelf aankunnen en uiteindelijk niets, en die steeds meer zich in U verbergen. Heere, brengt U dat woord waar het zijn moet, in ieders hart. En geef, Heere, dat al er zijn die zich niet in U verbergen, al er zijn die met hun zonden nog voor eigen rekening leven en misschien zich voorhouden, dat blijft wel zonde gevolgen. En daar merk ik nooit meer iets van. Het is al lang vergeten en ik ben het al vergeten. Heere, maar Gij zijt een wreker. U duldt het niet dat Uw eer, Uw naam, wordt aangetast. U zult de zonde straffen. Geef dan, Heere, dat voor ons allen geldt. Niet aan ons, maar aan Uw Zoon op Golgotha, waar ook wij onze zonden gebracht en gelegd hebben. Heere, geef dat aan een ieder van ons. Draag de dienst mee, Heere, vandaag. We bidden voor de zondagsschool. We bidden om Uw zegen en Uw tegenwoordigheid in de avonddienst. Kroon de dag, Uw dag, met Uw zegen. Wees met de harten en de huizen, waar spanning is, waar de zegen van de zondag onder druk staat. Heere, wees U daar. En leg Uw geest als een dauw van zegen in harten en in huizen. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 17, het vierde vers. Maak Uw weldaan wonderbaar, Gij die Uw kinderen wilt behoeden. En vers 8, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, het vierde en het achtste vers. verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.